Lucas 10, vers 25. En u zult het al wel geraden hebben, we gaan het hebben vanochtend over de barmhartige Samaritaan in deze serie van 3 keer over de gelijkenissen. Ook weer een bekende gelijkenis. Lucas 10, vers 25, ik lees u uit de Telos-vertaling. En zie, een wetgeleerde stond op om hem te verzoeken en zei: Meester, wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? Hij nu zei tot hem: Wat staat er in de wet geschreven? Hoe leest u? Hij nu antwoordde en zei: U zult de Heer uw God liefhebben met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw kracht en met heel uw verstand en uw naaste als uzelf. Hij nu zei tot hem: U hebt juist geantwoord. Doe dat en u zult leven. Hij wilde zichzelf echter rechtvaardigen en zei tot Jezus: En wie is mijn naaste? Jezus hernam en zei: Een mens daalde af van Jeruzalem naar Jericho en viel in handen van rovers die hem zowel uitkleden als slagen gaven en weggingen terwijl ze hem half dood lieten liggen. Toevallig nu daalde een priester af langs de weg en toen hij hem zag ging hij aan de overkant voorbij. En evenzo ging ook een leviet toen hij bij die plaats kwam en hem zag aan de overkant voorbij. Een Samaritaan echter die op reis was kwam bij hem en toen hij hem zag werd hij met ontferming bewogen. En hij ging naar hem toe, verbond zijn wonden terwijl hij daar olie en wijn opgoot, zette hem op zijn eigen rijdier, bracht hem naar een herberg en verzorgde hem. En de volgende dag haalde hij 2 denaren tevoorschijn, gaf ze aan de herbergier en zei: Verzorg hem en wat u meer ten koste mocht leggen, zal ik u vergoeden, wanneer ik terugkom. Wie van deze 3 denkt u dat de naaste geweest is van hem die in handen van de rovers was gevallen? En die wetgeleerde antwoordde: Hij die hem barmhartigheid heeft bewezen. Jezus nu zei tot hem: Ga heen en doet u even zo. Tot zover uit het woord van God. De gelijkenissen. Ik start hem even opnieuw. De gelijkenissen. We hebben hier al vaker bij stilgestaan wat een gelijkenis is. Ik wil een paar dingen herhalen om vervolgens dan met elkaar te gaan nadenken over de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. En de gelijkenissen zijn dingen die je op de zondagsschool hoort, die je daar van kinds af aan bijgebracht bent, als u of jij tenminste in een kerk bent opgegroeid. En het makkelijke van een gelijkenis is dat het verhaal zo simpel is. Het zijn hele simpele, straightforward, in het Frans, verhalen waarin je zo, als het ware, de essentie, de boodschap, tot je kunt laten komen. Maar als je dan erover nadenkt wat er nou precies gezegd wordt en wat de boodschap is die erin zit, dan worden dingen soms toch wel wat ingewikkelder. En hetzelfde is eigenlijk aan de hand bij deze gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. Over die gelijkenissen, wat is een gelijkenis? Een gelijkenis is eigenlijk een verhaal in camouflage, als je de uitleg van deze foto daarbij pakt. U ziet het wel, hier ziet u een boom. En in die boom ziet u, als het goed is, ook een dier. En dat is eigenlijk wat een gelijkenis is. Er wordt een verhaal verteld. Maar als je heel goed kijkt, als je probeert de bedoeling van dat verhaal te snappen, dan zie je dat er eigenlijk iets heel anders wordt neergezet dan je op het eerste moment denkt. En het ligt wel in lijn met elkaar, Maar dat is de betekenis, de boodschap die in zo'n gelijkenis wordt neergezet. In de Joodse geschiedenis werden gelijkenissen veel gebruikt. Niet alleen door de Heer Jezus, maar ook door allerlei andere wetgeleerden. En hoe je zo'n gelijkenis moet lezen, dat wordt in de kerken nog wel eens gezegd dat er gewoon één punt in een gelijkenis is waarom het zou gaan en de rest zou je kunnen vergeten. Hoe het in de Joodse historie gebruikt werd, er was een gelijkenis, een verhaal waar allerlei raakpunten zaten met de werkelijkheid. En waarin het de bedoeling was dat de rabbi via dat verhaal aan zijn leerlingen lessen meegaf op een manier die zou blijven hangen en waarbij duidelijk zou kunnen worden van wat het issue is. Nou, de volgende dia's heb ik u al eens laten zien. Heel kort nog even, wat is een gelijkenis? Een gelijkenis is eigenlijk, vond ik een hele mooie definitie, is iets waardoor het ongewone van God kenbaar wordt in het gewone van de mensen. Als we het hebben over de genade van God, als we het hebben over het evangelie, als we het hebben over wat de Heer Jezus voor ons heeft gedaan, zijn dat soms heel verheven gedachten. En dingen die best moeilijk te begrijpen zijn. Maar in de gelijkenissen vind je dan beelden die zo dicht bij ons staan, dat het ook makkelijker wordt om dat te snappen. In de gelijkenis van de Samaritaan, het gaat over een man die door de rovers in elkaar was geslagen. De gelijkenis van de zaaier hebben we de eerste keer besproken. Daar gaat het om een boer die zijn akker inzaait. De gelijkenis van de verloren zoon, dat gaat over de relatie tussen twee zonen en hun vader. Hele herkenbare dingen waar een boodschap in zit over de relatie die wij hebben met God. Nou, dit heb ik ook al laten zien, dit plaatje. De relatie tussen de schaduw en de werkelijkheid. Zo'n gelijkenis die wil wat zeggen. En de vraag is altijd van wat is de boodschap die in dit geval de Heer Jezus met die gelijkenis overdraagt. En het is soms even puzzelen. En ook bij die gelijkenis van de barmhartige Samaritaan is het even puzzelen. Want ik zal u nu alvast verklappen, de gelijkenis klopt namelijk niet. Daar gaan we het zo meteen over hebben. Maar eigenlijk klopt de gelijkenis niet. En dan moeten we er goed over nadenken van waarom klopt die niet? En wat klopt er dan niet? En hoe moeten we dat dan gaan begrijpen waarom de gelijkenis zo luidt als die nu luidt? Dit heb ik u ook al een keer eerder laten zien, hoe de gelijkenissen zijn opgebouwd. Heel kort nog even om de gedachte weer terug te brengen bij de opbouw. Over het algemeen heeft de gelijkenis 6 onderdelen en die vind je bij de meeste gelijkenissen terug. Allereerst de samenhang. Een gelijkenis kun je nooit begrijpen los van de samenhang. Dat is wel typisch hoe erover gepreekt wordt. We hebben een gelijkenis en er wordt dan een uitleg aan gegeven. Maar zo'n gelijkenis staat altijd in een context. En die context die geeft vaak aanleiding tot de gelijkenis. Hier heb je dat met die wetgeleerde. Die wetgeleerde die komt met een vraag en die vraag die geeft vervolgens aanleiding tot de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. Dan komt er een inleiding, er wordt een soort, met een pennenstreek wordt er een beeld geschetst hier, een mens daalde af van Jeruzalem naar Jericho. Dan weet iedereen, oké, daar gaat het over. En dan begint er iets te gebeuren, het plot. In dit geval vereenzelver je als hoorder met die man die daar reist, want er zullen veel mensen die weggereisd zijn en die wordt door de rovers in elkaar geslagen. En dan beginnen de gebeurtenissen. En in de meeste gelijkenissen ontstaat er iets van een conflict. En een conflict dat wil zeggen dat er een probleem is waar een oplossing voor moet komen. En het probleem is, die man die reisde in deze gelijkenis van Jeruzalem naar Jericho, die wordt vervolgens in elkaar geslagen en die ligt daar half dood te zijn naast de weg. Wat is de oplossing op dat probleem? Nou, die oplossing die komt hier op in die 3 personen die langs wandelen. En die 3 personen die hebben elk een reactie naar die man die op de grond ligt. En uiteindelijk, wat je bij de meeste gelijkenissen ziet aan het eind, is er een keus. Hier staat heel duidelijk achter, ga heen en doet u even zo. deze tekst moet ik altijd denken aan een van de broeders Fijn van Draat, die hier ook wel bekend is. Ik weet eigenlijk niet meer welke van de twee het was, maar die mij ooit als klein jongetje uitlegde hoe je de Bijbel moest lezen en begrijpen en dat je maar niet zomaar alle teksten aan elkaar kon plakken, maar dat de context belangrijk was. En zijn voorbeeld was Genesis 4, Kain sloeg zijn broer dood. En dan kan je de tekst aanplakken, ga heen, doet gij even zo. Ja, dat is ook bijbeluitleg, maar niet heel, heel systematisch en ook ver van de bedoeling. Dus in die zin, dat heeft mij destijds geleerd om ook altijd te kijken naar de context. Goed, dat gaan wij nu ook maar doen dan, bij deze gelijkenis. En nu meteen het eerste probleem. En sorry dat ik u een klein beetje verstoor in uw begrip, want u dacht natuurlijk, ik begrijp die gelijkenis en dan kom ik daar, komt er een spreker en die komt dat allemaal een beetje door elkaar harken. Maar ik hoop dat u aan het eind van deze toespraak, dat u op een dieper niveau naar die gelijkenis bent gaan kijken. En hopelijk, hopelijk niet nieuwe dingen leert, maar misschien leert u wel een aantal nieuwe dingen, dat is verder aan u. In ieder geval, het zijn eigenlijk twee verhalen. In deze gelijkenis zitten twee verhalen die in elkaar verweven zijn. En die beide verhalen hebben we gelezen. Aan de ene kant is dat dat verhaal van die wetgeleerde. Die wetgeleerde die met een vraag bij de Heer Jezus komt. En daarnaast heb je die gelijkenis. En er zit een link tussen dat verhaal en die gelijkenis. En het is best lastig om te begrijpen wat die link is. En hier komen we later nog op terug, want er zitten eigenlijk twee links tussen. Dus die tweede die krijgt u een beetje verder te horen. Maar de eerste link is deze. Die wetgeleerde die komt met die vraag bij de Heer Jezus en die zegt, hoe word je behouden? Hoe kan ik het eeuwige leven beërven? En die discussie die zich dan ontspint, die komt op een gegeven moment op het punt van, het gaat erom hoe je met je naaste omgaat. En vervolgens haakt de Heer Jezus daarop in met een gelijkenis. En die gelijkenis gaat eigenlijk over die naaste. Wie is nou die naaste? Daar begint de gelijkenis mee. Maar de gelijkenis eindigt niet zozeer met wie de naaste is, maar eindigt eigenlijk met de vraag, wie is de Samaritaan? Wie is degene die zich ontfermt over die man die daar op de grond ligt? Nou, eigenlijk, als je de gelijkenis goed wil begrijpen, dan moet je de hele tijd het verhaal van die wetgeleerde in je achterhoofd houden. Want dat is de context. Daar gebeurt het. Dus laten we daar om te beginnen eens naar kijken. Er komt een wetgeleerde bij de Heer Jezus en er staat er dat hij hem om hem te verzoeken of om hem op de proef te stellen. En dan komt hij met de vraag, meester, wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? Ja, wat moet je nou met zo'n vraag? Dit is ook wel typisch zo'n vraag waarvan je eigenlijk, als je er een tijdje over nadenkt, denkt van, wat is dit voor gekke vraag? En dat is dan vrij simpel, want wat moet je doen om het eeuwige leven te beërven? Ja, dan moet je simpelweg bij de familie horen. Want je kunt niks doen om een erfenis te krijgen. Een erfenis krijg je namelijk als iemand anders overlijdt. En dan zijn er twee mogelijkheden. Ofwel, je hoort bij de familie, bij de erfgenamen, ja, dan krijg je het in je schoot geworpen. En als het je niet bevalt, kun je het in Nederland zelfs nog weigeren. Maar je kunt niet, als je niet bij de familie hoort, ja, iets doen om de erfenis te krijgen. Er zijn af en toe nog wel eens miljonairs die overlijden. En dan staat er in de krant dat ze geen erfgenamen hebben. Ja, als er een mogelijkheid was dat ik mijzelf daar als erfgenaam kon melden, dan had ik dat zeker gedaan. Maar dat is niet in mijn vermogen om mij in een familie waar ik geen bloedband mee heb, om daar die erfenis van te krijgen. Dus dit is eigenlijk wel een beetje een interessante vraag van waarom die wetgeleerde daar komt. Wat moet ik doen om iets te erven, iets te beërven, terwijl je eigenlijk om iets te erven dat helemaal niks voor kunt doen. Nou, die vraag naar dat eeuwige leven, dat is eigenlijk een stukje code voor in hoe in die tijd in Israël gesproken werd van wat moet ik doen om het koninkrijk binnen te gaan. Er staat ook ergens in Matthäus, voor mij bij het oordeel van de schapen en de bokken, dat ze het koninkrijk beërven, dat ze dat kunnen krijgen. Die uitdrukking, het koninkrijk, het eeuwige leven erven, dat sluit aan bij een aantal teksten in het Oude Testament, in Psalm 134, Daniel 12, waarin dat eeuwige leven eigenlijk gelijk wordt gesteld met het koninkrijk van God. En dan zou je die vraag zo kunnen lezen, dat die schriftgeleerde bij de Heer Jezus komt met de vraag van: wat geeft mij de titel om straks in het vrederijk dat God gaat oprichten, om daar binnen te mogen komen? Wat maakt dat dat gaat gebeuren? En die vraag vind je nog een keer. De rijke jongeling die komt ook met die vraag. Hè? Wat moet ik doen, goede meester, wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? Kennelijk is er was dat in die tijd een vrij bekende vraag om met een rabbi in gesprek te gaan over de vraag van: wat maakt je nou goed genoeg voor God? En eigenlijk is die vraag, als je hem zo stelt, ook typisch de vraag voor vandaag. Voor heel veel mensen. Wat moeten, schuine streep, kunnen wij vandaag de dag doen om in Gods aanwezigheid te mogen komen? Het is een vraag die helaas in de christenheid, in het evangelie, steeds meer wordt ondergeschoffeld, waarin het steeds meer in het evangelie, in de toepassing vandaag de dag, lijkt te gaan om mijn geluk, mijn toekomst, mijn leven, hoe ik tot mijzelf kan komen, mijn zelfontplooiing. Als je de Bijbel leest, is de hoofdvraag, de kernvraag voor ons als mensen: wat kan je doen om voor God, in de termen van Luther, rechtvaardig te worden? En dat is een belangrijke vraag. Nou, de Heer Jezus die geeft ook een antwoord. Die stelt een vraag terug. Dat is niet om vervelend te zijn, maar dat is de manier hoe in de Joodse geschiedenis in de eerste eeuw, als het ware, gesproken werd tussen rabbi en leerling om verder te komen in het begrip van Gods woord. En de Heer Jezus heeft die tegenvraag: wat staat er in de wet geschreven? Wat leest u daar? Als je een vraag hebt over je behoudenis, over het koninkrijk, over het eeuwig leven, over de zaken die God betreffen, is de eerste les voor ons dat wij naar iedereen kunnen gaan luisteren die denkt daar iets over, meent te kunnen zeggen. Maar de crux is altijd: wat zegt God er zelf over? Wat staat er in de Bijbel? Want ik kan u een briefje geven dat als u met de vraag langs de straten, langs de huizen gaat: wat moet ik doen om in de hemel te komen? Dan krijgt u 1001 verschillende antwoorden. En wat is dan het goede? Is er een goed antwoord bij? De tegenvraag van de Heer Jezus is eigenlijk: wat staat er in de Bijbel? Dat is de vraag die ook voor ons heel belangrijk is. Wat zegt Gods woord daarover? En die schriftgeleerde die weet dat wel, want in die tijd was dat wel bekend. De Heer Jezus heeft die samenvatting van de wet ook wel gegeven. Die zegt eigenlijk van: je moet God lief hebben met heel je hart, met je ziel, met je kracht en met je verstand. En je moet je naaste lief hebben als jezelf. Nou, dat zijn inderdaad twee dingen die komen uit het Oude Testament. De Heer Jezus had gevraagd van: wat zegt de wet? En die wetgeleerde die wist wat de wet zei. Die kent dat de bepaling van God lief hebben en je naaste lief hebben. Nou, daar twee dingen nog over te zeggen. Allereerst de volgorde. Dat die schriftgeleerde, en dat is, de Heer Jezus doet dat ook in de tekst dat hij erover spreekt, die noemt dan vaak eerst het gebod uit Deuteronomium, het liefhebben van God, voordat hij spreekt over het liefhebben van de naaste. Terwijl als je naar de volgorde in het Oude Testament kijkt, dan staat het gebod om de naaste lief te hebben in Leviticus, en het gebod om God lief te hebben, dat staat in Deuteronomium. Je zou kunnen zeggen dat alleen als je de liefde van God en de liefde jegens God kent in je leven, kun je de naaste ook lief hebben. Maar nu die tekst uit Leviticus 19, en daar zat een beetje de crux. Want die was natuurlijk breed bekend in Israël. Maar de vraag was van: wat wil dat zeggen? Er staat in Leviticus 19, daar staat: je zult niet wraakzuchtig en haatdragend zijn tegenover de kinderen van uw volk. En dat is dus de context van het gebod van je naaste lief te hebben. En de discussie was eigenlijk van wie is er nu wel en wie is er nu niet de naaste. En er waren inderdaad stromingen in de tijd, in de eerste eeuw, die zeiden van ja, die naaste, dat is beperkt tot de Israëliet, tot je volksgenoot. Nou, is op zich een beetje gek, want als je Leviticus 19 verder leest, dan staat er aan het eind dat al die bepalingen ook voor de vreemdelingen golden die in Israël aanwezig waren. Dus als je Leviticus 19, het gebod om je naaste als jezelf lief te hebben, in zijn context leest, dan was het overduidelijk dat iedereen van welk volk ook daarbij gerekend zou moeten worden. Die hoort bij je naaste. Je kunt niet zeggen jij wel en jij niet, want je voldoet niet aan een bepaald criterium. Nou, de Heer Jezus heeft dit ook al gezegd in de bergrede. Dat kent u natuurlijk wel, de vraag van wie is je naaste. En daar vind je eigenlijk diezelfde discussie in terug. Dat moet je een beetje weten om dit te begrijpen. Daar zegt de Heer Jezus tegen de Joden. En hij zegt van, er wordt wel gezegd in de overlevering van de oude, je moet je naaste lief hebben en je vijand haten. Oh, wacht even. Je naaste lief hebben, hebben we gelezen in Leviticus 19. Je vijand haten, dat was Joodse overlevering die eraan vastgeplakt is. Stond niet in Leviticus 19. De Heer Jezus zegt dan, heb je vijanden lief en bid voor wie jullie vervolgen. Dus eigenlijk daar zegt de Heer Jezus ook, je kunt niet het gebod om je naaste lief te hebben uit Leviticus 19 alleen maar beperken tot de mede-Israëliet. Dat geldt ook voor de niet-Israëliet. Straks zullen we zien, de Samaritaan en noem alles maar op. Maar daar vind je eigenlijk diezelfde discussie van wat is je naaste, wie is je naaste? Het was ook een hele terechte vraag. Nou, daar gaan we het over hebben dan. En dan is het wel interessant om Lucas 10 te vergelijken, gewoon een aardigheidje tussendoor met Johannes 4. In Lucas 10, daar stelt de wetgeleerde een theologische vraag. En dan komt er een heel praktisch antwoord, een gelijkenis. Een gelijkenis hoe je met je naaste omgaat. Over een Samaritaan trouwens. En als je dan Johannes 4, die Samaritaanse vrouw ziet, die komt met een hele praktische vraag. De Heer had dorst en die wou water hebben. En die krijgt een heel theologisch antwoord van de Heer Jezus over waar je moet aanbidden en hoe je God kunt leren kennen en waar het ware altaar staat. Dat is wel heel interessant, dat je als het ware de context, de Heer zo heel verrassend praktisch kan antwoorden als iemand hem theologisch uitdaagt of theologische waarheden neerlegt bij iemand die eigenlijk te veel gefocust is op alleen maar het praktische. Nou, dan komen we bij die gelijkenis. En die gelijkenis die draait niet eigenlijk om iets anders dan de vraag. De wetgeleerde komt bij de Heer Jezus en die komt met de vraag van wie is je naaste? De Heer Jezus die geeft een antwoord, en het gaat eigenlijk niet over de vraag van wie is je naaste, maar hoe handel je jegens je naaste? Hoe handel je jegens je naaste? En je zou kunnen zeggen, de naaste is een object, is gewoon een abstract iets, is gewoon iets waar je over kunt discussiëren, of het is een subject, is een persoon met een naam en een gevoel en een behoefte. Hoe zie je je naaste? En het verschil is evident, is heel duidelijk. Die wetgeleerde die zou ongetwijfeld uren hebben kunnen praten over die vraag, wie is die naaste? En de Heer had een nieuwe tekst genoemd en hij komt met een tegentekst en een uitleg en een verhaal. De Heer Jezus die gaat dat uit de weg. Die gaat de vraag naar wie de naaste is als het ware veranderen in de vraag van als er een naaste in nood is. Wat drijft je dan? Hoe ga je daarmee om? Wat ga je dan doen? Nou, dan komen we nu bij die gelijkenis. En dan zou je eigenlijk kunnen zeggen dat er allerlei soorten naasten zijn in die gelijkenis. En die worden allemaal hier heel kort met een paar woorden geschetst. En het is ook wel een beetje een merkwaardige gelijkenis, had ik al gezegd, omdat de gelijkenis gewoon niet klopt. De gelijkenis, die klopt niet. Want wat klopt er nou niet? Eigenlijk had de gelijkenis iets anders moeten luiden. Als je de gelijkenis had verteld volgens de context, dan had die ongeveer zo moeten luiden. Er was een discussie geweest tussen de wetgeleerden en de Heer Jezus. En wie is de naaste? En dan vertelt de Heer Jezus een gelijkenis. Je loopt langs de weg, tussen Jeruzalem en Jericho. En dan vind je iemand liggen, langs de weg is een priester. En even verderop ligt iemand, en dat is een leviet, die is ook beroofd. En eindje verderop ligt een Samaritaan, die is ook beroofd. Wie ga je wel helpen en wie ga je niet helpen? Dat was eigenlijk de logische gelijkenis geweest als het gaat over de vraag, wie is je naaste? Want dan moet je weten, ik sta hier bij iemand, voldoet hij aan het lijstje criteria, heb ik een plicht op grond van de wet om die man te helpen? En dan kan je het lijstje afvinken en dan komt er ja of nee uit en dan doe je dat. En dat doe je dan 3 keer en dan is duidelijk of die Samaritaan wel of niet, die leviet wel of niet, en die priester wel of niet. Oh, ik kan desnoods nog anderen eraan toevoegen. Maar dat is de gelijkenis niet. Die gelijkenis luidt heel anders. Er ligt iemand langs de weg en er komen 3 verschillende mensen langs. Dat is eigenlijk een heel andere gelijkenis. Het is een gelijkenis die ook niet helemaal aansluit bij de discussie. Ja, daar komen we zo meteen nog op, wat dan die aansluiting is. En dan kom je ook op die 4 type mensen. Je zou eigenlijk een beetje kunnen zeggen dat er 4 soorten mensen hier in de gelijkenis een rol spelen. Je hebt het slachtoffer, dat is de eerste, dat is die man die daar ligt. Dat is, mag ik zo zeggen, dat is de echte naaste. Want de vraag is, van hij is als naaste, heeft hulp nodig en ga je hem nou als naaste helpen en naar die herberg sjouwen en zijn wonden verbinden of niet. Heb je ook nog die rover. Die wordt verder niet echt heel veel genoemd, maar is eigenlijk ook iemand die in deze geschiedenis voorkomt. Stel dat die rover hulp nodig heeft, hoe ga je dan daarmee om? En dan heb je die 2 soorten mensen die langslopen. Je hebt dan, mag ik het zo zeggen, de onverschillige. Dat zijn die priester en die leviet. En je hebt die Samaritaan die dan toevallig bij een verkeerd volk hoort, maar wel die man die door de rovers in elkaar geslagen was, gaat helpen. Even een klein uitstapje, dat deze gelijkenis van de barmhartige Samaritaan ook echt gebeurt. Dus weten jullie dat? Het is een gelijkenis, het is natuurlijk een verhaal. Maar in het Oude Testament staat een verhaal van 4 barmhartige Samaritanen. Dat leest u in 2 Kronieken 28... Daar staat dat er enige mannen uit de hoofden van de Efraïmieten, Azaria, Berechja, Jechizkia en Amasia, op tegen hen die uit de strijd gekomen waren. En de mannen, wie namen hier vermeld zijn, maakten zich op en hielpen de gevangenen. Waren gevangen vreemdelingen. En alle naakten onder hen en kleedden zij van de buit. En ze kleedden en schoeiden hen, gaven hen te eten en te drinken en zalfden hen. Alle onder hen die moeizaam voortstrompelden, vervoerden ze op ezels. Die ezel komt zo meteen nog wel terug. En ze brachten hen naar Jericho, de palmstad, bij hun broeders. En daarna keerden zij naar Samaria terug. Dus eigenlijk is die gelijkenis van die barmhartige Samaritaan is al een keer voorgekomen dat er dus Samaritanen waren die zo barmhartig geweest waren en zelfs de mensen die niet bij hun volk hoorden, dat ze die toch wel geholpen hebben. Nou goed, daar gaan we het verder niet over hebben. Dit is de vraag. De vraag is, wie is je naaste? Kijk even naar het linkerplaatje. Dat is wat hier centraal staat in deze gelijkenis. Die wetgeleerde, die komt bij de Heer Jezus met de vraag, wie is je naaste? En eigenlijk is dan de vraag, als ik moet kiezen tussen nummer 1, 2 en 3, of hoeveel mensen er ook zijn, wie voldoet wel en wie voldoet niet aan de criteria naaste? Dat is eigenlijk de vraag waarmee de wetgeleerden en wij vandaag ook luisteren. Nou, dan begint de Heer Jezus te vertellen naar de gelijkenis. En laten we eerst eens kijken en begrijpen wat daar precies gebeurd is. Want ook daar is het belangrijk om niet alleen te luisteren met hoe wij dat op de zondagsschool geleerd hebben, maar ook te proberen te luisteren met de oren zoals de Joden dat in de eerste eeuw gehoord hebben. En hoe zij dat geïnterpreteerd zouden hebben. Allereerst al, een mens daalde af van Jeruzalem naar Jericho. Nou, Jeruzalem, hier zit u een dwarsdoorsnede van het land Israël. Jericho lag ergens op het niveau van de Dode Zee, laag. Jeruzalem lag heel erg hoog. En daarom staat er ook afdalen, omdat die weg eigenlijk bergafwaarts ging. Nou, dat was een weg die vrij veel gebruikt werd door de bergen, omdat Jericho een priesterstad was. Palmstad, daar woonden heel veel priesters, heel veel levieten. En die trokken dan, elke priesterfamilie had eens in het jaar, hadden ze 2 weken dienst, plus dan tijdens de feesten. Dan trokken ze naar Jeruzalem en aan het eind van de dienst dan daalden ze weer af van Jeruzalem naar Jericho, waar ze woonden. Nou, en dan is daar een man en die reist over die weg. En dan staat er, hij viel in handen van rovers die hem zowel uitkleden als slagen gaven en weggingen, terwijl ze hem halfdood lieten liggen. Nou, wat eigenlijk verondersteld wordt in dit hele verhaal, dat is dat die man die er langs de weg ligt, een Jood is. Hij reist van Jeruzalem, hoofdstad, naar Jericho, de priesterstad. Dat is een route die vooral door Joodse mensen werd afgelegd. En daar reisde hij en hij werd daar geslagen, in elkaar geslagen en beroofd. Het tweede, dat was een weg door de wildernis en die was wel bekend vanwege rovers. En daarom reisde men over het algemeen in groepen. Dat deze man in zijn eentje reisde, dat was op zijn minst een beetje dom. En verder, die rovers die namen alles af. Zelfs de kleren werden je afgenomen, want die werden dan weer verkocht. Ieder mens had vaak ook maar 1 set kleren in die tijd. En omdat hij in elkaar geslagen is, hoort men daar ook in dat hij zich kennelijk verzet heeft. Probeert heeft zich nog enigszins daartegen te verzetten. Nou, dat is de scène. Die man die ligt er half dood naakt langs de weg. En dan komt de priester langs. En priesters, dat waren mensen die heel veel status hadden. Ik noemde het al, die woonden heel vaak in Jericho. En als een priester afdaalde van Jeruzalem naar Jericho, dan wil dat zoveel zeggen als dat hij in de tempel gediend had. Zijn dienst zat erop en hij was weer een tijdje vrij en hij kon terug naar zijn woonplaats. En die priester, die komt langs. En die ziet daar die man liggen en dan staat er, hij gaat aan de overkant voorbij. Nou, wat de luisteraar dus hoorde, hij hoorde van die priester dat hij terug was uit Jeruzalem. Hij hoorde daar meteen in, die priester had ongetwijfeld dienst gedaan in de tempel. Dat betekent dus dat die priester heel dicht in de aanwezigheid van God geweest was. En het heel erg voor de hand zou liggen dat hij die aanwezigheid van God zou uitstralen als hij onderweg ging. Het tweede is dat priesters een rijke, het was de bovenklasse van de samenleving, het waren rijke mensen. Eigenlijk was het ondenkbaar dat een priester lopend die afstand aflegde. Die priester had vermoedelijk bijna zeker ook een ezel of een rijdier samen met anderen waarin hij reisde. En het derde wat ook belangrijk is, is dat priesters ook hun eigen taal hadden. Die spraken Hebreeuws, terwijl het gewone volk sprak geen Hebreeuws. Die spraken Aramees of als het buitenlanders waren nog weer andere talen. Dus er zit misschien nog wel een taalkloof ook tussen die priester die langsloopt en die man die op de grond ligt. Dus de vraag is hoe goed ze elkaar verstonden. Nou goed, wat heeft die priester nou gedacht? En die priester had een heel groot probleem. Dat moeten we goed begrijpen. Want die priester, die was verplicht om een mede-Jood te helpen. Dat is nou eenmaal wat de wet zegt. Hè? Je moet je naaste lief hebben als jezelf. Maar de vraag waar die priester mee zat, toen hij die man daar zag liggen, was de eerste vraag van, is dat een Jood of niet? En hoe kun je dat weten als die Jood geen kleren meer aan heeft? Die ligt daar naakt te zijn. Dan heb je dus een probleem. Dan weet je dus niet of het een Jood is die je moet helpen, of een niet-Jood die je niet hoeft te helpen. Dan wordt het nog ingewikkelder, want die man die was half dood. Nou, half dood, jij zou zeggen, hij leefde nog half. Maar half dood wil ook zeggen, hij was half dood. Hij bewoog niet meer, hij lag daar een beetje. En voor priesters was het verboden om met de dood in aanraking te komen. Nou ja, verboden. Als je dat deed, dan werd je verontreinigd. En dan kon je een tijd lang je taken niet vervullen. Dan moest je je reinigen. Dus het was voor een priester om even aan die man te schudden. Om te vragen van, joh, ben je dood? Leef je nog? Dat was heel onpraktisch voor hem als die man inderdaad dood bleek te zijn. Dus dat zat die priester ook niet zitten. Nou kwam nog een derde probleem bij. Dat stel nou dat het een buitenlander was. En dit snappen wij niet, dit probleem. Maar het speelde dus echt. Stel dat het een buitenlander was. En die man die leefde nog. En die moest je vervolgens helpen. Dan had hij misschien wel zijn mantel of wat anders moeten geven aan die buitenlander. Maar dat was in strijd met de verplichting om je bezit te beschermen. Wat in de Tora staat. En door je mantel te geven, dan zou je dus je bezit verkwanselen aan de heidenen. Dat is een argument waarvan wij denken, waar heb je het over? Maar in die tijd speelde dat. Dus die priester die dacht er wijs aan te doen om maar aan de overkant voorbij te lopen. Eigenlijk, als je dit rijtje ziet, dan kan je er nog wel een beetje begrip voor hebben hoe ingewikkeld het leven voor hem geworden was. En dat de naaste die er lag, het slachtoffer ervan werd. Nou, uiteindelijk had hij ervoor gekozen om in zijn eentje die weg te gaan. Dus het was ook een beetje zijn eigen schuld. Dan komt de leviet langs. Nou, die levieten, die kent u wel. Dat waren de helpers van de priesters. En ja, die loopt achter die priester aan. Misschien zag hij die priester in de verte nog wel weglopen. En nou, wat de luisteraars dan horen, dat is een leviet, dat is een helper van de priester. Dat is iemand die in de tempel de priesters dient. En die luisteraar die vermoedde of die denkt, daar loopt die priester, die leviet loopt er achteraan en die priester loopt door. Wat moet jij dan als simpele leviet doen als jouw baas, mag ik het zo zeggen, doorloopt? Een beetje een soort dilemma. En dat is ook het dilemma van die leviet, van ja, dat is leuk. Aan de ene kant die priester die loopt door en hij zal het wel weten, want hij heeft ervoor gestudeerd en hij heeft besloten om door te lopen. Wie ben ik dan dat ik als simpele leviet het beter zou weten dan de priester? Dus hij loopt daar achteraan. Het tweede is natuurlijk een hele praktische overweging. Stel dat eerst die priester doorloopt en die laat die man daar liggen en die leviet die zou zich wel over die man gaan ontfermen en die zou hem wel op zijn ezeltje hijsen. En dan zou hij s'avonds ook in Jericho aankomen. En dat zou toch een beetje beschamend zijn. Want de leviet komt dan met een man aanzetten die de priester heeft laten liggen. Dat zou ook een stukje sociale spanning met zich mee kunnen brengen. Dus het leven was best heel ingewikkeld hier. Die leviet doet het enige wat mogelijk was voor hem. En hij loopt ook door. En dan komt de Samaritaan. En die Samaritaan die wordt niet gehinderd door de kennis van de priester. Wordt niet gehinderd door het gedrag van de leviet en die afhankelijkheid. En die verbindt dan die man die in elkaar geslagen is. Ook hier weer het verhaal. Eigenlijk, wat volgt er na een priester en na een leviet als Joodse rabbi's een verhaal vertellen? Dan volgt natuurlijk een gewone, brave, burgerlijke Jood. Dat was het normale verhaal. Dan heb je een priester, de dienaars van de priester en het gewone volk. Nou, dat is dus iets wat niet komt. Beetje verrassend eigenlijk voor de luisteraars. Nu komt niet de Jood met zijn ezeltje langs, nu komt er een buitenlander langs. Daarbij komt dat die Samaritaan, die ontfermt zich dan over die man. Maar daarmee heeft die Samaritaan een probleem. Een groter probleem dan die priester en die leviet. Want er staat ook dat die Samaritaan die komt met die man, die brengt hem naar de herberg. Daar komen we zo nog wel even op terug. Maar die herberg die stond echt niet op de weg langs Jeruzalem en Jericho. Dat was een wild gebied. Als er al een herberg was, dan stond die gewoon in Jericho. Dat betekende dus dat die Samaritaan die man op zijn ezeltje moest laden, Jericho binnenstappen, een Joodse stad waar men echt niet zo gesteld was op de Samaritanen, de minachting van alle mensen zich moest laten welgevallen, daar zich niks van moest laten aantrekken, naar die herberg gaan en daar die man afleveren. Eigenlijk is dat best wel een heel risicovol gedrag. En ja, dat verhaal is dus niet, er is een Joodse man, komt langs en die helpt een in elkaar geslagen buitenlander. Het verhaal is dus, er is een Joodse man in elkaar geslagen en er komt een buitenlander langs en die hijst hem op zijn ezeltje. Nu even voor de aardigheid. Wat die Samaritaan doet, dat is eigenlijk een heel scherp conflict met wat al die anderen doen. Je zou kunnen zeggen, die Samaritaan doet wat die wetgeleerde niet doet, die doet wat die priester niet doet en die doet wat die leviet niet doet. Die wetgeleerde die had een theologische discussie over naaste. Wie is je naaste? Die Samaritaan die vertoont medelijden, compassie met zijn naaste. Die laat ze eigenlijk zien hoe je dat in de praktijk doet in plaats van erover te praten. Die priester die op zijn ezeltje langskwam en doorliep, die liep door. Die Samaritaan die pakt zijn ezeltje en die biedt zijn eigen ezeltje aan die verwonde man. Dus eigenlijk doet hij waarin die priester faalde. En die leviet als dienaar, die ook wel een bepaalde medische rol speelde, die had die man moeten verbinden, weigert hij te doen. Het is de Samaritaan die als het ware dat doet, het verbinden van die man, wat die leviet heeft laten liggen. Ja, en dan heb je die Samaritaan, wat hij dan gedacht zou hebben. We hebben die overwegingen net besproken van die priester en die leviet. Bij die Samaritaan kun je ook een aantal overwegingen neerzetten. En eigenlijk kun je zeggen dat die Samaritaan zich allemaal daar niet door liet leiden. Die Samaritaan die werd niet gedwongen, niet gehinderd door de uitleg van Leviticus 19. Natuurlijk, de Samaritanen hadden ook de Torah. Die hadden niet de rest van de boeken van de Bijbel, van het Oude Testament, maar die 5 boeken van Mozes, die werden ook erkend door het Samaritaanse volk. Maar die hele discussie van of je naaste die je moet helpen en liefhebben, of dat nu wel of niet een Jood moest zijn en wel of niet een Samaritaan mocht zijn, die discussie hadden zij niet. En ergens las ik de interessante vraag van een uitlegger die zei, wat had die priester gedaan als er in Leviticus 19 had gestaan een gebod, als er een man door de rovers in elkaar getimmerd was, dan zult gij die helpen. Ik denk dat die priester meteen gedaan zou hebben wat er stond. Want dat is wat de wet zegt en dan doe je dat. Maar juist omdat de wet het niet zei, had die priester een probleem en werd het onduidelijk. Nou, die Samaritaan werd daar niet door gehinderd. Die Samaritaan werd ook niet gehinderd door, moeilijk woord, verzuiling. He, dus dat je een bepaald volk, een bepaald geloof hebt, dat je met elkaar klikt. Die Samaritaan die behoorde bij een ander volk, die hoorde bij een ander geloof. Het maakte hem allemaal niks uit of het een Jood was, of een Griek, of een Romein. Hij hielp die man omdat die man hulp nodig had. Interessant, die Samaritaan helpt de Jood die op de grond ligt, maar die wetgeleerde, die heeft de grootste moeite om ook maar het woord Samaritaan uit te spreken. Als de Heer Jezus dan later de vraag stelt wie dan die naaste geworden is, dan zegt hij niet die Samaritaan. Nee, dat durfde die wetgeleerde helemaal niet. Dan heeft hij zo'n mooie uitdrukking. Wat zegt hij in vers 37? Hij die hem barmhartigheid heeft bewezen. Ja, dan heb je het over die Samaritaan, zonder het woord Samaritaan in je mond te hoeven nemen. Dus je ziet dat voor die Jood, die wetgeleerde, die scheiding zo groot was. Die Samaritaan maakt het niks uit. En ook tenslotte, wat wij natuurlijk allemaal uit de zondagsschool weten, die Samaritaan die offerde zijn eigen gemak, zijn eigen geld, offerde hij op aan die man die op de grond lag. Hij betaalde zelfs voor het verblijf in de herberg. Dus die Samaritaan was echt een Samaritaan, een barmhartige Samaritaan, die zich alleen maar liet leiden door medelijden. Hij won er niks mee, op alle fronten ging hij verliezen. En dan kom je in die herberg. En die herberg die stond, wat ik al zei, die stond niet langs de A4 tussen Jeruzalem en Jericho. Er is daar wel een herberg van de Barmhartige Samaritaan. Die kun je tegenwoordig bezoeken. Maar helaas, het is een herberg uit een gelijkenis. En die heeft gewoon ergens anders gestaan. Nu een klein intermezzo wat u waarschijnlijk wel kent, maar het is gewoon heel erg aardig. Dat is die gelijkenis van die barmhartige Samaritaan is heel vaak nagespeeld, is onderzocht. En een van de leukste experimenten Dat is een experiment wat in Amerika ooit is geweest, begin jaren 70. En toen moesten een aantal theologiestudenten, die moesten een preek houden. Die werden op een eervolle plek gevraagd om een preek te houden over de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. Nou, en het leuke is, dat uiteindelijk, dat was natuurlijk, daar zat een psychologisch experiment achter. En ze wilden eigenlijk, wilden ze gaan kijken van als je nou een bepaalde religieuze overtuiging hebt, wat blijft er van over als je tijdsdruk ervaart? Dus wat deden ze nou? Ze lieten die mensen, die lieten ze dan ergens komen. En sommigen zeiden dus een tijdje lang van tevoren, die hadden tijd zat om daar aan te komen. En anderen die zeiden het van, joh, we zoeken nog iemand, maar dan moet je meteen daar en daar naartoe gaan om dat verhaal te houden van de barmhartige Samaritaan. Je hebt weinig tijd, zou dat willen doen. En ergens onderweg, dat was dan het gemene, daar lag zo'n halfdood in elkaar geslagen man of een dronkenlap die in elkaar gezegen was of wat dan ook. Bij ons in de kerk in Meppel hebben ze het ook een keertje in het echt gespeeld. Hadden we ook een soort open dienst. En hadden ze ook een aantal van dat soort mensen langs de weg gelegd. Die ook straal voorbij gelopen werden. Heel veel mensen vonden dat, kerkgangers vonden het achteraf niet leuk om zo'n experiment te hebben en daaraan mee te doen. Kunt u zich wel voorstellen, want daarvoor ben je geen christen om zo tentoongesteld te worden. Maar goed, dit experiment dat is jaren 70. En er kwam een heel mooi grafiekje uit. En eigenlijk snapt u het al. Dat wil zeggen, als je mensen, studenten vraagt om een lezing te houden over de barmhartige Samaritaan, en ze hebben weinig tijd, ja sorry, dan hebben ze ook weinig tijd om zich over zo'n man te ontfermen die daar langs de weg ligt. Als ze wat meer tijd hebben, ongeveer de helft van de studenten heeft wel omgekeken naar die man. Maar alle studenten die laat waren, die weinig tijd hadden, nagenoeg iedereen liep door om die toespraak te houden over het belang van het liefhebben, het zorgen voor je naaste en een barmhartige Samaritaan te hebben. Om vervolgens de goede gemeente op te wekken om dat in de praktijk te brengen. En u voelt hem al wel dat dat een interessante stichtelijke les was. Nou, dit is ook wel de les hoe wij vandaag de dag die gelijkenis van die barmhartige Samaritaan lezen. Er is iemand die heeft hulp nodig. Wat doe je dan? Hoe ga je met hem om? Wat voor compassie vertoon je? Nou, dat kennen we allemaal van de zondagsschool. Daar hoef ik niks meer over te vertellen. Maar nu kom ik terug op de grote vraag. Waar gaat die gelijkenis nou over? Wat is nou de boodschap van deze gelijkenis? En nu hebben we het gehad over die Samaritaan die deed wat die priester en die leviet niet deden. Ik heb u net ook al verteld dat die gelijkenis eigenlijk niet klopt. Die gelijkenis had moeten luiden, je loopt langs, je ziet drie slachtoffers liggen, wie ga je helpen? Maar het punt is, er is één slachtoffer en er lopen drie mensen langs. En de clue die komt eigenlijk als de Heer Jezus aan het eind een vraag stelt. En de vraag die is, wie van deze drie is volgens u de naaste geworden van het slachtoffer van de rovers? Die vraag klopt niet, zouden wij zeggen. Die vraag klopt niet. De vraag is, de gelijkenis had al moeten luiden, je hebt drie mensen daar liggen, wie ga je helpen? De vraag had moeten zijn, zouden wij zeggen, ik moet weten wie mijn naaste is. Hoe weet ik nou wie mijn naaste is? Wie van die drie is mijn naaste? Die priester, die leviet, die Samaritaan, een gewone volksgenoot, een Griek, wie is wel of niet mijn naaste? Maar dit is nou precies niet de vraag die de Heer Jezus stelt. De vraag die de Heer Jezus stelt is niet de vraag vanuit het perspectief van de priester die langsloopt, die man die op de grond ligt, is dat je naaste? De vraag van de leviet, de man die op de grond ligt, is dat je naaste? Maar wat de Heer Jezus zegt is wie is de naaste van de man die in elkaar geslagen is? Dus die man die in elkaar geslagen daar op de grond ligt, daar is de vraag voor, wie is de naaste? En eigenlijk kleurt dit de hele gelijkenis. Want als dit de uitleg is van de naaste, dan is de vraag niet zozeer van wie is mijn naaste om te kunnen helpen, maar is de vraag die de Heer Jezus stelt eigenlijk, wie is mijn naaste die mij gaat helpen in mijn ellende? En eigenlijk is dit de crux van de gelijkenis. Die wetgeleerde, kom ik even op terug. Die wetgeleerde, die komt met een vraag bij de Heer Jezus. En die vraag is, wat moet ik doen om het eeuwig leven te beërven? En eigenlijk in dat doen, daar zit activiteit. En in de gelijkenis laat de Heer Jezus zien dat die hele discussie over naasten en doen enzovoort niet relevant is. Want wij als hoorder moeten ons niet gaan identificeren met die Samaritaan. Wij moeten ons gaan identificeren met die man die op de grond ligt. Met die man die in elkaar geslagen is. Met die man die door de rovers bezocht is. Die naakt was, die daar ziek lag, die niet meer overeind kon komen, niet eens meer kon roepen om hulp. Dat is de vraag. En wie is dan de Samaritaan? In Johannes 8, daar roepen de Joden, zeggen we soms ten onrechte dat u een Samaritaan bent en dat u bezeten bent. Door de Joodse wetgeleerden werd die Samaritaan werd als een scheldnaam gebruikt voor de Heer Jezus Christus. En daarmee kom ik terug op dit verhaal, deze geschiedenis. De geschiedenis van die wetgeleerden en de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. Want waar gaat die gelijkenis nu over? We hebben dat verhaal van die wetgeleerde. Die wetgeleerde komt met die vraag, hoe word je behouden? En dat gaat uiteindelijk erop uitdraaien dat de vraag gesteld wordt, wie is je naaste en hoe ga je daarmee om? Dan gaat de Heer Jezus daar een vraag over stellen. Dat begint met die vraag, wie is je naaste? Maar de vraag wordt uiteindelijk, wie is de naaste van degene die op de grond ligt? Die zelf niet in staat was om nog maar iets lief te hebben, nog maar iets te doen, nog maar enig gebod uit te voeren. Die man kon helemaal niks meer. Dus die vraag verandert eigenlijk, wie wordt zijn Samaritaan? En eigenlijk is dit het antwoord op die vraag van die wetgeleerde aan het begin. Wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? Antwoordt de Heer Jezus, vergeet dat doen. Begin je nou eens te realiseren dat als het gaat om de aanwezigheid van God, dan ben je geen machtige priester, maar dan ben je een in elkaar geslagen Jood die afhankelijk is van de gunst van iemand die veracht wordt als Samaritaan. Hier ben ik om jou het eeuwige leven te geven. Dus eigenlijk geeft die gelijkenis antwoord op die eerste vraag van die wetgeleerde. Hoe word je behouden? Hoe beërf je dat eeuwige leven? Dat is door je te laten behandelen door je naaste. Terwijl je zelf die naaste niks hebt aan te bieden, want dat kan je niet meer. En die naaste is dan niet de priester, is niet de leviet, is de Samaritaan. Het is de Heer Jezus Christus die bij je komt, die bij ons komt, om ons dat eeuwige leven te geven. Nou, die Samaritaan, ik zei het al, die wetgeleerde, die kan het woord niet over zijn lippen krijgen. Hij spreekt over hij die hem barmhartigheid heeft bewezen. En daarmee wordt die gelijkenis nog meer zeggend over de Heer Jezus. Want je kunt zeggen van de Heer Jezus was geen Samaritaan. Nee, hij was gewoon een Jood op de stam van Juda. Maar als het gaat van wie heeft barmhartigheid bewezen, dan is dat de Heer Jezus. Vanuit de hoogste hemel daalde hij af om ons in onze ellende, onze naaktheid, onze beroving, onze zonde, onze duisternis op te zoeken. Om ons het leven te geven. En dan sluit die gelijkenis af met die simpele woorden, ga heen en doet u even zo. Ja, ga heen, bewijs die barmhartigheid. Maar misschien nogal veel meer. Breng mensen in contact met de echte Samaritaan. Niet alleen de wonden van buiten, maar ook de wonden van je hart kan genezen. Dat is onze boodschap. Dat is de opdracht aan de wetgeleerden. Dat is de opdracht aan ons om de Samaritaan, de Heer Jezus, de wereld in te brengen. In woord en in daad, in de kracht van Gods geest. Amen.